Goedenavond iedereen. Ik ben heel blij dat ik vanavond met jullie iets mag delen uit Gods woord. Meer bepaald gaan we nadenken over Rahab in deze avond. Iemand die ondertussen inderdaad wel heel bekend is. Maar tijdens mijn opzoekingwerk heb ik gezien dat Rahab iemand is die zelfs in de vroegchristelijke traditie en ook onder het Joodse volk toch wel een bijzondere reputatie heeft. En dat valt ook al op te merken in Gods woord. Als je ziet, bijvoorbeeld in de brief aan Jacobus, daar wordt Rahab verrassend genoeg in één adem genoemd met Abraham. En ik denk dat er al nog niet te veel gegeven is om naast Abraham geplaatst te worden. Het is toch op zijn minst verrassend dat zo'n vrouw van lichte zeden op grond van een moedige actie die ze heeft verricht, gerechtvaardigd is. En evenals de vader van alle gelovigen zichzelf een vriend van God mag noemen. Ja, om het met de woorden van Hebreeën hoofdstuk 11 te zeggen, God die schaamt zich helemaal niet voor deze vrouw. Omdat ook Rahab betoond heeft een dochter van Abraham te zijn. Haar verlangen naar een leven in een betere wereld, dat was haar motivatie om te doen wat ze deed en tot zegen te zijn voor Gods volk. En daarom zal ook Rahab, zoals alle kinderen van Abraham, delen in de zegen van die toekomstige, onvergankelijke wereld van Gods koninkrijk, die stad die God heeft bereid. Nu, het is niet mijn bedoeling vanavond om u een bloemlezing te geven van de kenmerken van het geloof dat in Rahab woont. Mijn aandacht zal eigenlijk uitgaan vanavond naar het antwoord op de vraag waarom dat Rahab juist zo'n prominente plaats inneemt onder de karakters die opgelijst staan in Hebreeën hoofdstuk 11. Waarom plaatst de schrijver juist haar in de kijker? Want wanneer we dat lijstje aflopen, dan is Rahab toch niet meteen het type dat je in dat gezelschap hier zou verwachten. Na de aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, dan volgt vanzelfsprekend Mozes. En aan Mozes verwacht je natuurlijk Jozua, maar Jozua die wordt door de schrijver verrassend genoeg gewoon gepasseerd. En meteen wordt er dan vermeld dat Jericho ingenomen wordt door geloof en meteen wordt dan onze aandacht gevestigd op Rahab. Nu, u bent dan misschien niet meteen onder de indruk van, maar de mensen aan wie deze boodschap in oorsprong gericht was, die waren dat zeker wel. Tussen het gezelschap van de aartsvaders en de befaamde leiders van Gods volk is een publieke vrouw met Canaanitische roots toch op zijn minst een vreemde verschijning te noemen. En let ook op dit punt gekomen dat die lijst in Hebreeën 11 abrupt afgebroken wordt. En dan volgt de retorische vraag, en wat zal ik nog meer zeggen? Als je verder zou lezen, dan volgt er nog een hele lijst met klinkende namen, waar de schrijver alleen nog algemenere opmerkingen over maakt. Maar wat bedoelt de schrijver met die retorische vraag, en wat zal ik nog meer zeggen? Wel, daar wil hij zoiets mee zeggen als, kijk, in onze geschiedenis hadden veel mensen te maken met moeilijke omstandigheden, waarin dat zij echter trouw en gehoorzaamheid hebben gehandeld. En ik zou u nog tal van voorbeelden kunnen geven, maar wat dat jullie situatie betreft, is Rahab het perfecte voorbeeld. Zij is het meest relevante van allemaal. En let nu op haar, imiteer haar geloof, dat werkt. Het is natuurlijk verleidelijk om meteen over te gaan naar het boek Jozua en Rahabs voorbeeld onder de loep te nemen, maar dat wil ik toch nog even uitstellen. Laten we ons eerst even richten op de vraag, wat zijn nu precies die omstandigheden waar die Hebreeën zich in bevinden? Ja, je kan natuurlijk van alles zeggen over Rahabs lovenswaardige vermeldingen in Hebreeën hoofdstuk 11, maar als we geen oog krijgen voor de historische context, dan gaat de essentie van de boodschap eigenlijk aan ons voorbij gaan, en mis je de bedoeling van Gods geest. Maar ik moet er eigenlijk meteen bij zeggen dat dat geen vanzelfsprekende zaak is. Want de Hebreeënbrief mag dat wel een brief noemen. Qua stijl en opbouw vertoont de Hebreeënbrief weinig of geen overeenkomst met de apostolische brieven. De schrijver die valt van meet af aan met de deur in huis en vermeldt niet eens tot wie dat hij zich richt. Hoewel, zo blijkt later toch, deze situatie van deze mensen heel goed kent. En zo zijn er nog een heel aantal zaken die we niet weten. We kunnen niet zeggen met zekerheid voor wie dat die boodschap bestemd was, of wanneer dat het precies geschreven is, We hebben zelfs geen duidelijk beeld wie die auteur wel zou mogen zijn. Eigenlijk, broeders en zusters, ik weet niet of je dat beseft, maar het is eigenlijk een wonder dat deze brief ooit in het Nieuw Testament terechtgekomen is. De kerkvader Augustinus die noemde het een gezegende vergissing. Want gedurende lange tijd dacht men dat dit werk van de hand van de apostel Paulus was. In de vroegste lijsten worden 14 brieven van Paulus vermeld. De Hebreeënbrief werd gezien als een brief van Paulus. Maar vandaag de dag zijn er nog bitter weinig specialisten in het vakgebied die dit aannemen. Maar als we aan de hand van de karige informatie die we hebben een profiel van de schrijver gaan opmaken, dan is één van de weinige ernstige kandidaten die in aanmerking komt, Apollos. De rondtrekkende leraar, prediker die we ontmoeten in het boek De Handelingen. Apollos, in oorsprong een Grieks sprekende Jood, afkomstig uit Alexandrië, hoog opgeleid, een zeer behaafd redenaar met een uitzonderlijke kennis van Israëls geschriften. En als hij het niet is, dan zal het zeker iemand zijn als hij. Want deze brief aan de Hebreeën is namelijk een zeer hoogstaand literair meesterwerk die zijn gelijke niet kent in het Nieuwe Testament. Het is geschreven in het meest verfijnde Grieks en de brief bevat niet minder dan 169 woorden die in geen enkel ander Bijbelboek in het Nieuwe Testament aangetroffen worden. En alle aanhalingen citeert de schrijver uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. En het opvallende daarbij is dat de schrijver voor verschillende teksten kiest die naar de betekenis in de grondtekst, in de Septuaginta, zeer afwijkend weergegeven worden. De schrijver van dit werk, die kent geen letter Hebreeuws. En ik vertel je dat gewoon om aan te geven dat de gelovigen tot wie de schrijver zich in hoofdzaak richt, in oorsprong Grieks sprekende Joden zijn. Discipelen van de Heer Jezus, die zich wellicht niet in Palestina ophouden, maar vreemdelingen in de verstrooiing zijn, vandaar ook de naam Hebreeën, ergens in het Romeinse Rijk, mogelijk zelfs in Rome. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat deze navolgers van de Heer Jezus onder de druk van buitenaf het moeilijk hebben om staande te blijven. En dat wil ik toch even nader toelichten, want anders wordt het moeilijk om te begrijpen waarom dat de schrijver precies de aandacht vestigt op Rahab. Nu, binnen het Romeinse Rijk was het judaïsme de enige door de overheid erkende godsdienst naast de klassieke verering van de Romeinse goden. En zolang die beweging die rond de opgestane Jezus binnen het jodendom was ontstaan, gezien werd als een Joodse sekte, genoten deze mensen van de weg, de bescherming en de privileges die de Joodse gemeenschap binnen het Romeinse Rijk kende. Maar dat bleef niet lang duren. Want al snel beschouwde het judaïsme deze radicale secte als afvalligen. Ze werden verstoten, ze waren niet langer welkom in hun synagoge met alle gevolgen van dien. Want vanaf dat moment kwamen zij buiten de Romeinse wet te staan en werden zij een illegale beweging. Daarboven was Rome zeer op zijn hoede voor nieuwe bewegingen uit het oosten. En deze marginale groep afvallige Joden vereerden een mens als God, die bovendien als vijand van de staat door de Romeinse overheid ook nog eens gekruisigd was. En dat is problematisch, want de discipelen van de gekruisigde Jezus van Nazareth, die werden door de Romeinse overheid niet beschouwd als volgelingen van een nieuwe godsdienst, maar als leden van een politieke partij. Om deze reden worden Jezus' volgelingen door de buitenwereld ook voor het eerst christenen genoemd. Geen religieuze beweging, maar een politieke partij. Fanatieke aanhangers van de gekruisigde Jezus, die zij vereren als God. Rome beschouwt deze mensen ook niet als religieuze mensen. Integendeel, voor de Romeinen zijn christenen atheïsten, omdat zij geen goden, maar een mens aanbidden. En omwille van een excentrieke overtuiging waren deze mensen grotendeels sociaal geïsoleerd. Ze hadden enkel nog elkaar. Ze werden door de Romeinse samenleving en door de Joodse gemeenschap gewoon in de nek gekeken. Zelfs wanneer er zware misdrijven tegen hen gepleegd werden, dan konden de daders dan heel gemakkelijk ongestraft mee wegkomen. Want als illegale beweging stonden ze buiten de wet en vonden ze geen enkel gehoor bij de overheden. En als we vanuit deze historische achtergrond de situatie van deze Hebreeën nader beschouwen, dan kunnen we de huidige ontwikkelingen en de pastorale zorg van de schrijver beter plaatsen. Want in het begin, doordat zij de Heer Jezus hadden leren kennen, hadden deze gelovigen het onrecht dat hen werd aangedaan nog kunnen plaatsen en verdragen. Ja, ze zagen immers uit naar een beter bestaan, want Jezus die zou spoedig terugkeren en dat zou alles veranderen. Maar naarmate de jaren vorderden en Jezus' wederkomst uitbleef, werden ze stilaan moe gestreden. Hun dagelijkse levensomstandigheden die werden er niet beter op. Hun situatie leek hen ondertussen uitzichtloos. En onder de druk van de sociale en economische omstandigheden hadden ze zo stilaan hun interesse in wat hen al die jaren voorgehouden was door prediking en onderwijs, stilaan verloren. Sommigen besloten dan ook om zich niet langer te identificeren met het plaatselijk getuigenis. En ze bleven achterwege, uit vrees voor nog meer verdrukking. Steeds minder mensen bezochten nog geregeld hun onderlinge samenkomsten. En de schrijver van deze brief, die ziet een heel groot gevaar in deze ontwikkelingen. Trouwens, die symptomen van dit dreigende gevaar, die vind je al heel vroeg in het boek De Handelingen. Die nieuwe beweging die door de prediking van het evangelie was ontstaan, die kon op een gegeven moment eigenlijk twee richtingen uit. Ofwel zou deze beweging haar eigen koers varen en zich zelfstandig gaan ontwikkelen als een vernieuwingsbeweging die in de kracht van Gods geest de wereld voorgoed zou veranderen. Ofwel zou deze prille beweging aan banden gelegd teruggezogen worden binnen het bestaande judaïsme. En al heel vroeg was er het gevaar dat de discipelen van het eerste uur met het ene been in het geloof in Jezus Christus kwamen te staan en met het andere been bleven vastzitten in het oude judaïsme. Herinnerde u dat de Heer Jezus al van bij het begin hiervoor had gewaarschuwd? De nieuwe wijn van het evangelie moet in nieuwe zakken gedaan worden. Oud en nieuw, die kunnen niet samengaan. Beiden kunnen niet door dezelfde deur. En wat te oud is, dat gaat spoedig verdwijnen, zegt onze schrijver. En onder de druk van de aanhoudende tegenstand, waren deze gelovigen geleidelijk aan tot stilstand gekomen. Dat er kwam geen doorgroei in hun leven. Ze verkeerden ondertussen in zo'n diepe geloofscrisis dat ze neigden om de hoop die in Jezus is, publiekelijk te verloochenen. En dus afvallig worden. En de schrijver van deze brief, die is er rotsvast van overtuigd, dat het in hoofdzaak te wijten is aan een ernstig gebrek aan kennis en besef van wie de Heer Jezus werkelijk is. En in het eerste deel van zijn brief, wat ik betiteld heb, onderschat vooral Jezus niet, dan gaat de schrijver in hoofdzaak Jezus' superioriteit op vier verschillende manieren gaan belichten. En we vinden hier vier keer een zeer krachtig betoog, wat dat telkens gevolgd wordt door een ernstige vermaning. En dat is wel belangrijk om te zien, want zijn indrukwekkende bewijsvoeringen, die zijn juist bedoeld om zijn ernstige vermaningen te doen landen. De argumentatie is er omwille van de vermaning. En niet omgekeerd. Dit hele werk omschrijft de auteur zelfs als een woord van vermaning. Ik heb je maar weinig woorden geschreven, zegt hij. Dat zegt een man aan mijn hart. En wanneer hij gewezen heeft op Jezus' superieuze priesterschap, dan gaat hij vervolgens de gelovigen aansporen. Dat stukje zou ik graag met jullie willen lezen. Het is niet volledig, gewoon enkel wat ik nodig heb. Maar we vinden in Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19... Daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn lichaam, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart en volle zekerheid van het geloof. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Eerst spoort hij aan en dan toch wel een serieuze vermaning. Iemand die de wet van Mozes verworpen heeft, die sterft zonder ontferming op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het nieuwe verbond, waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de geest van de genade gesmaad heeft. Ja, de schrijver van de Hebreeënbrief die wil op het hart drukken wat dat de dramatische consequenties zijn, als zij nu de belijdenis van de hoop in Jezus nu zouden opgeven. Jezus, die door zijn eigen bloed een volmaakte verzoening tot stand heeft gebracht en die borg staat voor een veel beter verbond. Jezus die het volmaakte offer heeft gebracht van zijn eigen lichaam en een nieuwe weg tot God heeft ontsloten. Jezus die door zijn hemelvaart de hemelen is doorgegaan en is gaan zitten in de troon als de grote hoge priester over het huis van God. Ja, als je hem loslaat, wat moet je dan nog heen? Wat voor hoop is er dan nog? Vandaar ook die ernstige vermaning hier. Kijk, zegt de schrijver, als door de bemiddeling van Mozes Gods gedeeltelijke openbaring en de tijdelijke verbondsluiting toen al bindend was, hoeveel te meer nu God finaal in de zon gesproken heeft en er een beter verbond in zijn bloed bezegeld is, zal God dan geen rekenschap eisen van hen die door zijn bloed geheiligd waren, maar die het nu ineens onheilig gaan achten? Ja, ik weet het. De retoriek van de schrijver, dat voelt zo'n beetje ongemakkelijk aan, hè? Zo'n woord van vermaning, dat is niet echt de boodschap waar wij op zitten te wachten. En het matcht trouwens ook niet echt goed met ons vertrouwde theologische plaatje, dat vooral onze zekerheid en onze gemoedsrust moet garanderen. En in veel gevallen wordt dat deze woorden ernstig afgezwakt en aan de hand van zogenaamde bewijsteksten weggeredeneerd. Maar laten we vooral niet vergeten, mensen, waar het de geest van God hier om te doen is. Hij wil ons bewust maken van de uitnemende grootheid van de Heer Jezus. De opgestaan en verheerlijkte Heer, de nu al zit in de troon. Hij belichaamt de hoop en de toekomst voor het hele universum. Dat is de enige realiteit die de moeite waard is om voor te leven in een wereld die zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt. En om deze reden is geloof in de Hebreeënbrief ook heel specifiek. Het gaat hier niet om geloven in God of geloven in Jezus om vast te houden aan een zekere geloofsleer of het onderschrijven van een bepaalde geloofsbelijdenis. Nee, geloof nu is de realiteit van wat men hoopt, het bewijs van wat men niet ziet. Ja, de schrijver die maakt vaak opmerkingen die vooruitwijzen of die terugwijzen naar wat hij al nader verklaard heeft. En soms kan het belang van zijn opmerkingen alleen gewaardeerd worden in het licht van wat hij al onderwezen heeft. En wat de betekenis van geloof betreft, is dat zeker het geval. Wat hij onder geloof verstaat, dan kan eigenlijk maar begrepen worden in het licht van zijn hoofdonderwerp. Dat wij zo'n hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En u wacht totdat zijn vijanden gelegd worden tot de voetbank voor zijn voeten. Ja, het woordje totdat, dat geeft hier aan dat de eeuwige heerschappij die de Heer Jezus van de Vader heeft ontvangen, dat dat een proces in wording is. Tot op de dag van vandaag zien we nog niet dat alles hier op aarde aan zijn voeten onderworpen is. En daar had de schrijver al op gewezen in het tweede hoofdstuk. Het is overduidelijk, zegt de schrijver, dat Gods bedoelingen met de mens om te heersen over Gods schepping, dat dat momenteel nu nog niet gezien wordt. Maar wat we wel zien, is dat onze overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus, nu al zit in de troon. Dus mogen we er zeker van zijn dat alle dingen hem zullen onderworpen worden. We zien het nu nog niet, maar het is wel een vaststaand feit. Vandaar, mensen, geloof is de realiteit van wat men hoopt, het bewijs van wat men ziet. Geloof is voor de schrijver gegrondvest in de realiteit van wat dan nu nog niet gezien wordt. Leven door geloof is leven in het bewustzijn van de realiteit dat alles aan Jezus onderworpen zal worden. En wie met deze visie in het dagelijkse leven staat, die bewijst dat wat nog niet gezien wordt, voor hem of haar in dit leven de enige realiteit is. En door middel van die 9 voorbeelden gaat de schrijver illustreren wat deze gelovigen in hun huidige omstandigheden horen te doen, zodat zij handelen naar de zekerheid van wat nu nog niet gezien wordt. En om die reden dienen we de lovenswaardigheden die aan elk van deze 9 karakters toegeschreven worden, te interpreteren vanuit het bewustzijn dat de focus in Hebreeën hoofdstuk 11 niet op de geloofshelden in het verleden ligt, maar wel degelijk gericht is op het heden en de toekomst. De schrijver die focust op hun huidige situatie en op hun toekomstige acties. De schrijver die wil de besluitvorming en de acties van deze Hebreeën ernstig gaan beïnvloeden. Want willen zij als gelovigen ervan verzekerd zijn dat zij een God welbehagelijk leven leiden, dan horen zij met volharding te handelen in geloof naar wat zij gehoord hebben en niet terugdeinzen. En ik zou dat graag eens willen illustreren, omdat de schrijver dit nader uitwerkt, aan de hand van Noach en Mozes, omdat beide samen eigenlijk de ideale aanloop zijn tot Rahab. Nu, over Noach zegt de schrijver, door geloof geeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing kreeg over de dingen die nog niet gezien werden, let op de bewoording, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis. Noach, zegt de schrijver, die ondernam actie uit eerbied voor de goddelijke aanwijzing die hij ontvangen had. God die had tot Noach gesproken over gebeurtenissen die toen nog niet gezien werden. En evenzo moeten deze gelovigen, willen zij God behagen, handelen met ontzag naar wat zij ontvangen hebben. Want ook zij hebben goddelijke aanwijzing ontvangen, ook zij zijn gewaarschuwd voor het nakende oordeel over deze wereld, en daar moeten zij nu gehoor aan geven. En de auteur die gaat hier Noach en wat hij ondernomen heeft op zo'n manier onder woorden brengen, dat het na hun situatie herkenbaar is voor deze Hebreeën. En dat doet hij door trefwoorden, door gezegden telkenmale te herhalen en associaties te maken. En langs deze weg legt hij eigenlijk de basis om zijn praktische vermaning te ondersteunen en te landen in het volgende hoofdstuk. Wat opent met de woorden, kijkt u uit dat u hem die spreekt niet afwijst, zie je? Net zoals Noach door een goddelijke aanwijzing voor een catastrofe met ongeziene afmetingen gewaarschuwd werd, de zondvloed, en vervolgens met eerbied en gehoorzaamheid daarna gehandeld heeft, door die ark te bouwen, zo moeten ook deze gelovigen toezien dat zij nu niet afwijzen wat tot hen gesproken is. Want de enige manier om een leven te bewaren en niet verloren te gaan, is door geloof wat God gesproken heeft te gehoorzamen. En met eerbied en ontzag in praktijk te brengen wat van hen verlangd wordt. En zoals ik wel aan het begin van deze lezing heb laten zien, neigen deze gelovigen terug te deinzen onder de aanhoudende druk van buitenaf. En hoe ze daarmee moeten omgaan, dat gaat de schrijver illustreren door te wijzen op Mozes. Enkel maar een kleine selectie om mijn punt te maken. Door geloof, zegt de schrijver, weigerde Mozes, een zoon van Farao's dochter, genoemd te worden, omdat hij de voorkeur gaf met het volk van God slecht behandeld te worden. En de smaad van Christus grotere rijkdom achtte, want hij zag op de beloning. Kijk, Mozes die koos ervoor, zegt de schrijver, om mishandeld te worden met Gods volk. En hij verliet Egypte zonder dat hij vrees had voor de woede van de koning. En de reden hiervoor is, zo zegt de schrijver, dat Mozes de smaad van Christus grotere rijkdom achtte dan al de schatten van Egypte. De smaad van Christus. Had Mozes dan voorkennis ontvangen over Christus voor wie hij zou moeten lijden? Dat is niet wat de schrijver bedoelt te zeggen. Opnieuw zijn hier een heel aantal trefwoorden die duidelijk maken dat niet Mozes omstandigheden, maar de omstandigheden van de Hebreeën. De beginsituatie en de huidige situatie waarin deze Hebreeën verkeren. En Mozes' gezindheid en handelswijze, die verwoordt de schrijver naar hun omstandigheden en gebruikt Mozes' handelswijze als een katalysator om deze gelovigen die traag geworden zijn, een boost te geven, opdat zij in dezelfde gezindheid zouden gaan handelen. Nu vers 24 tot vers 26 verwijst naar hun beginsituatie, zoals die beschreven wordt in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 32 tot vers 35. En opent met de woorden, maar herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlichte zijn veel strijd en het lijden verdragen hebt. Ja, ze hadden in hun beginsituatie vanwege hun belijdenis van de Heer Jezus Christus aanzienlijke vervolging ondergaan. Soms waren ze zelfs door smaad en verdrukking een publiekelijk schouwspel geworden en werden ze van hun materiële bezittingen beroofd. En toen hadden ze het met blijdschap aanvaard, omwille van de vreugde die voor hen lag. Toen waren ze ervan overtuigd dat hen een veel grotere beloning wachtte, een blijvende stad met eeuwige rijkdommen. Dus vers 24 tot vers 26 verwijst naar hun beginsituatie, en vers 27 vat eigenlijk in beginsel samen wat deze Hebreërs in een huidige situatie horen te doen. Door het geloof verliet Mozes Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Let wederom op de bewoording. Evenals Mozes moeten deze mensen hun identiteit en hun status in de huidige wereld achter zich laten. Weet je, Mozes die weigerde om nog langer een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. En net zoals Mozes moeten zij, boven de tijdelijke genieting van een comfortabel bestaan in de huidige wereld, verkiezen om samen met Gods volk slecht behandeld te worden. En Mozes die was toen niet bang voor de toorn van de koning, zegt de schrijver. Maar in geloof verliet hij Egypte en was hij standvastig alsof hij de onzichtbare zag. En opnieuw op deze wijze legt de schrijver de basis om zijn praktische vermaning te ondersteunen en te landen in de volgende hoofdstukken. Wat deze gelovigen horen te doen, is zoals Mozes zien op de onzichtbare. Zien op de verheerlijkte Heer Jezus in de troon aan wie alles onderworpen zal zijn. Dat is de enige manier om onbevreesd buiten de legerplaats te gaan. Zoals Mozes onbevreesd Egypte achter zich liet, omdat hij zag op de onzichtbare. Zij horen, in navolging van de Heer Jezus, buiten de legerplaats te gaan, om in gemeenschap met allen die de hoop in de Heer Jezus belijden, de smaad van Christus te dragen. Want ze hebben hier geen blijvende stad. De vreugde ligt voor hen, de hoop van de toekomstige stad. En wat dat concreet inhoudt, wordt nu nader geïllustreerd door het voorbeeld van Rahab. Ja, we zijn er, Eureka. En de schrijver die gaat wijzen op Rahabs keuze, die in schril contrast staat met de ongehoorzame, worden ze hier genoemd. Door geloof is Rahab de hoer niet verloren gegaan met de ongehoorzamen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Ik weet niet of je het ondertussen al door hebt, maar dit 11e hoofdstuk in zijn totaliteit gaat eigenlijk dieper in op die aanhaling uit Habakkuk. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En alle karakters die in dit hoofdstuk in de kijker komen te staan, zijn mensen die door geloof hun leven bewaard hebben. En sommigen onder hen hebben daarbij beproevingen doorstaan. Maar Rahab is de enige persoon van wie dan nadrukkelijk gezegd wordt dat zij niet verloren is gegaan. En dus door geloof haar leven heeft bewaard. Wat dus extra nadruk legt op wat zij ondernomen heeft. Rahab verricht een geloofsdaad waarvan dat de schrijver verlangt dat deze Hebreërs deze opmerkelijke vrouw gaan imiteren. De actie die Rahab door geloof onderneemt, die wordt hier in schril contrast gezien met de houding van de overige inwoners van Jericho, die de ongehoorzame worden genoemd. En de schrijver die doet dat bewust om een brug te slaan met een andere bevolkingsgroep, die in deze brief het negatieve voorbeeld zijn van wat deze Hebreërs en hun omstandigheden beslist niet moeten imiteren. En dat zijn hun voorouders, de eerste Exodus-generatie. En in dat opzicht bevinden deze Hebreërs zich nu in dezelfde situatie als hun voorouders. Ook zij hadden een blijde boodschap van God ontvangen, hun voorouders. Ze hoorden toen Gods stem op de Sinaï. Maar wat zien we? Dat ze uiteindelijk niet gehoord hebben. Hoewel ze Gods stem hoorden, hebben ze niet gehoorzaamd. En daarom wordt hier ook een ernstige waarschuwing gegeven uit Psalm 95. Psalm 95, dat wordt 3 maal herhaald. Heden als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Psalm 95, dat is een psalm die oproept om te gehoorzamen wanneer God zijn stem laat horen. En niet het voorbeeld na te volgen van de woestijngeneratie. Want hoewel als zij Gods stem hoorden, werden ze verbitterd. Onder het lijden van de beproevingen en verhard door ongeloof, is de woestijngeneratie afvallig geworden. Vandaar opnieuw deze vermaning hier tot de Hebreërs. Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien niemand van u een boos, ongelovig hart is om af te vallen van de levende God. Want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij tenminste, let op de bewoording, het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er gezegd wordt, heden als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Of anders gezegd, handel u met volharding en geloof naar wat dat je gehoord hebt. Word niet bitter en hard onder het lijden van de beproeving. Gehoorzaam nu, zodat je straks Gods rust kunt binnengaan. En niet zoals jullie voorouders, die door ongehoorzaamheid verloren gegaan zijn in de woestijn. En let hier vooral op die een dubbele tandem hier. Ongeloof en ongehoorzaamheid aan de ene kant, en geloof en gehoorzaamheid aan de andere kant. En misschien ga je zeggen, ja, maar Jos, waarom is gehoorzaamheid dan zo belangrijk? Omwille van de Heer Jezus. Omwille van de Heer Jezus die gehoorzaamheid geleerd heeft. En door in gehoorzaamheid te leiden, is hij een bron van eeuwige behoudenis geworden voor een volk dat als watermerk heeft dat allen hem gehoorzamen. En Rachab die staat model voor hen die door gehoorzaamheid hun leven bewaren en niet verloren gaan. Zie je dat de schrijver opnieuw door middel van trefwoorden die passages aan elkaar koppelt. En u merkt dat, in contrast met Rachab in vers 31, zoals ik al zei, de ongehoorzamen haar medeburgers in Jericho zijn. Maar wat in de grondtekst precies eigenlijk dezelfde aanduiding is voor de woestijngeneratie in hoofdstuk 3, vers 18. Dat is identiek dezelfde aanduiding. Dus als de schrijver de ongehoorzame inwoners van Jericho en de ongehoorzame woestijngeneratie op één lijn plaatst, dan is het wel interessant om vanuit die invalshoek naar het boek van Jozua te gaan en te zien waarin dat die beide bevolkingsgroepen toch zo erg op elkaar lijken. En het contrast te gaan ontdekken met Rachab. En ik wil je eigenlijk graag meenemen naar Jozua hoofdstuk 2 en het gesprek tussen Rachab en de verspieders. Nu, het is mij hier niet zozeer om de geloofsbelijdenis van Rachab te doen, want dat is niet de reden waarom de schrijver van de Hebreeënbrief de aandacht op Rachab vestigt, omwille van haar belijdenis. Nee. Herinner u, wat ik al heb gezegd, geloof is voor de schrijver niet vastgehouden aan een bepaalde geloofsbelijdenis. Geloof is voor de schrijver leven in het licht van de realiteit dat alles aan Jezus onderworpen zal worden in een onwankelbaar koninkrijk, een stad waarvan de God de ontwerper en de bouwmeester is. En laten we vanuit dit oogpunt eens dat stukje benaderen. En dan zegt Rachab tegen de verspieders, ik weet, zei ze tegen hen, dat Jahwe dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand, alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want we hebben gehoord dat Jahwe de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken. En dat jullie Sichon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. Jahwe, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. We zien hier, beste mensen, dat Rachab, evenals Noach, gewaarschuwd is voor een nakende catastrofe, die toen nog niet gezien werd. Namelijk de verwoesting van haar stad, Jericho. En Rachab die is ervan overtuigd dat deze realiteit, die nog niet gezien wordt, de waarheid is. Want alles zal onderworpen aan Jahwe, de God van Israël, ook Jericho. En zij heeft dit waarschuwende nieuws ernstig genomen. En nu zij in de gelegenheid is, zal zij in gehoorzaamheid daarnaar handelen. En haar reactie bestaat erin om zich aan te sluiten bij hen die dezelfde geloofsovertuiging hebben. Namelijk de verspieders die bij haar willen schuilen. Rachab die gaat haar identificeren met Gods volk door deze verspieders gastvrij in haar huis op te nemen en hem bescherming te verlenen. Want net zoals Mozes vreest zij de toorn van de koning niet. Rachab die deinst niet terug voor haar leven te riskeren en deze boodschappers van de koning te misleiden? Rahab had dus gehoord wat dat God van zijn volk aan het doen was. En ze nam dat getuigenis niet alleen aan, maar ze handelde ernaar. Ze geloofde God, ja, maar niet op een manier zoals zoveel mensen beleiden in God te geloven vandaag de dag. Maar meestal staat geloof enkel synoniem voor iets voor waarheid aannemen. En dat is voor mij de hoofdregel geworden waarom dat ik nog zelden gebruik maak van het woord geloof. Maar eigenlijk in één woord zoveel mogelijk wil aangeven wat dat God bij ons zoekt. Geloofsgehoorzaamheid. Geloof is een begrip dat zowel voor de buitenwereld als in de christenwereld volledig uitgehold is. Er liggen miljoenen mensen op het kerkhof die in God geloven. Maar of dat ze verenigd zullen worden met hem die aan de andere kant van de vallei van de dood staat en de eeuwige rust zullen ingaan, dat hangt af of dat iemand het authenticiteitslabel bezit. De woestijngeneratie geloofde ook in God, maar ze zijn Gods rust niet binnengegaan. En dat is wat het Rahab betoont, geloofsgehoorzaamheid. Want alleen voor hen is de Heer Jezus, door zelf gehoorzaam te zijn tot in de dood, een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. En in contrast met Rahab vinden we hier de inwoners van Jericho, die net als de woestijngeneratie zich gedragen hier. Deze medebewoners die krijgen hier toch hetzelfde nieuws te horen als Rahab. Het nieuws dat Yahweh de Rietzee voor zijn volk drooggelegd had en dat hij de Amoritische koningen vernietigd had die zich tegen zijn eigen volk verzet hadden. Maar in plaats van iets te leren uit het lot van deze Amoritische koningen, weigeren de inwoners van Jericho wat dat zij gehoord hebben te geloven. Ondanks dat ze hoorden dat al wie dit doet vernietigd wordt, weigeren ze de boodschap te accepteren en gaan ze rebelleren. Ja, ze geloven wel tot op zekere hoogte, want daarom zijn ze ook zo bevreesd en wanhopig voor wat dat komen gaat. Dus hun ongeloof is zuiver een kwestie van ongehoorzaamheid aan wat zij gehoord hadden. En dat is exact dezelfde reactie als de eerste Exodus-generatie, die viel in de woestijn door ongeloof. Dus we zien hier hoe dat Rahab overtuigd dat Jericho verwoest wordt, zich onderscheidt van hen die hetzelfde nieuws ongehoorzaam zijn. En hoe dat Rahab hier haar leven bewaart door zich te voegen bij hen die door geloofsgehoorzaamheid behouden de rust zullen ingaan onder de leiding van Jozua, Yeshua. Dus is het enkel door de gehoorzaamheid van Rahab te imiteren dat deze Hebreeën het lot van de burgers van Jericho en hun voorouders in de woestijn kunnen vermijden. En de omsingeling van de stad en de val van de muren van Jericho, die vinden we verhaald in Jozua hoofdstuk 6, vers 1 tot 21, wat overeenkomt met Hebreeën 11, vers 30. Terwijl het de bevrijding van Rahab en haar uittocht uit Jericho beschreven wordt in hetzelfde hoofdstuk, maar in vers 22 tot vers 25, en dus samenvalt met Hebreeën 11, vers 31. En dat zou ik met jullie graag willen lezen, dat stukje. Maar Jozua zei tegen de twee mannen die het gebied hadden verkend: ga naar het huis van die hoer en breng haar dan met haar familie naar buiten, zoals jullie haar hebben gezworen. De verspieders brachten Rahab naar buiten, samen met haar vader en moeder, broers en verdere familie. Kortom, ze brachten haar met al haar verwanten naar buiten en gaven hun een verblijfplaats buiten de legerplaats van Israël. De Israëlieten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan. Maar de hoer Rahab werd door Jozua gespaard, samen met iedereen die tot haar familie behoorde. Hun nakomelingen die wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rahab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen, een schuilplaats gegeven. We zien hier in deze passage hoe de Rahab niet omgekomen is, maar samen met haar familie gespaard blijft voor de verwoesting van de stad Jericho met al haar ongehoorzame inwoners. Rahab, die is samen met de verspieders en haar familie uitgegaan, omdat Jericho geen enkele toekomst had. Jericho is inderdaad naar Gods oordeel in vlammen opgegaan. En van toen verbleef Rahab buiten de legerplaats. Dat is de laatste maal dat deze uitdrukking buiten de legerplaats gevonden wordt in het Oude Testament. Rahab is dus buiten de legerplaats gaan verblijven, omdat ze in Jericho geen blijvende stad had. Jericho had geen toekomst. En het is juist deze actie die zij ondernam, waardoor dat Rahab haar leven bewaard heeft. In tegenstelling tot haar medebewoners, die binnen de wankele muren van Jericho dachten te kunnen ontkomen. En hier vinden we het antwoord op de vraag waar ik vanavond mee begonnen ben, waarom juist deze vrouw in Hebreeën hoofdstuk 11 zo'n prominente plaats inneemt. Omdat zij precies doet wat de oorspronkelijke hoorders van de Hebreeënbrief opgedragen worden hier te doen. Het is deze actie die de Hebreeërs moeten imiteren. Laten we daarom tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Herkent u de bewoording? Terwijl wij zijn smaad dragen, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Evenals Rahab dienen deze gelovigen uit te gaan buiten de legerplaats en zich te identificeren met de ware Jozua, Yeshua, Jezus. Want alleen hij kan Gods volk inleiden in de ware rust die God bereid heeft in de toekomstige stad. Nu algemeen wordt onder uitleggers erkend dat deze oproep om tot Jezus uit te gaan, buiten de legerplaats te gaan, dat dit de allesomvattende vermaning is van deze hele brief. Maar tegelijk wordt deze vermaning naar de context gezien erkend als een van de moeilijkste passages van heel het Nieuwe Testament. En er zijn vele verschillende benaderingen van dit gedeelte, en verwacht dus ook niet van mij dat laatste woord hierover gaat vallen, absoluut niet. Maar ik wil eigenlijk in alle bescheidenheid dit gedeelte benaderen vanuit de invalshoek die ik in deze avond heb gepoogd met u te delen. De schrijver zegt, wij hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen hier recht hebben te eten. Ja, wederom had hij, zoals hij dat zo vaak doet in deze brief, wijzen op het unieke voorrecht dat enkel door de navolgers van de Heer Jezus genoten kan worden. Wat dat zelfs voor de priesters onder het oude verbond absoluut niet toegankelijk was. Ja, de Levitische priesters die mochten eten, zoals jullie alle weten, van de meest courante offergaven die aan God gebracht werden op het brandofferaltaar. En nu is het zo dat in het Oude Testament vriendschappelijke tafelgemeenschap genieten in Gods tegenwoordigheid, dat dat het ideaalbeeld is dat weergeeft wat het betekent om een rechtvaardige te zijn. U kent het allemaal uit Psalm 23 en andere gedeelten. Dan is Jahweh de gastheer en de rechtvaardigen mogen aanleggen aan de rijke tafel die God bereid heeft. Dat is het ideaalbeeld van een rechtvaardige voor Gods volk in het Oude Testament. Wel, op deze wijze mochten de priesters in Gods tegenwoordigheid eten van Gods in een grote barbecue die voor zijn tent stond. Maar de realiteit waar dat dit schaduwbeeld slechts naar vooruit wijst, dat kan niet plaatsgrijpen binnen de setting rond dat brandofferaltaar en dat bestaat ook niet in het letterlijk eten van offerspijzen. Dat brandofferaltaar, dat verleende je zelfs geen toegang tot Gods aanwezigheid. Laat staan vriendschappelijke omgang met God genieten. En om dit nog duidelijker aan te tonen, wijst de schrijver naar wat er met de lichamen gebeurt van de offerdieren op de jaarlijkse grote verzoendag. Ja, dat was de belangrijkste dag op Israëlse kalender, want toen werden de nodige offers gebracht om verzoening te doen voor de zonde van het afgelopen jaar. En dan vinden we dat Gods volk gereinigd en geheiligd werd, zodat Jahweh in de legerplaats onder zijn volk zou kunnen verblijven. Maar de offerdieren waarvan het bloed in dat binnenste heiligdom was binnengebracht, die offerde men toen niet op het brandofferaltaar, maar men deed ze buiten de legerplaats volledig in rook opgaan. Buiten de legerplaats waren er heilige plaatsen waar deze dierlijke lichamen tot as werden herleid. En de priesters die hadden, om het zo te zeggen, van dit altaar geen recht te eten. Ja, er bleef zelfs al helemaal niks over om van te eten. Waarmee volgens mijn bescheiden mening de geest van God aangeeft dat ware vriendschappelijke omgang met God, waar dat eten in Gods heilige aanwezigheid de ultieme uitdrukking van is, dat dat niet mogelijk is binnen de grenzen van de Levitische offerdienst onder het oude verbond. En daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zal heiligen, buiten de poort geleden. Om die reden moest ook het grote verzoeningswerk, waarvan dit ritueel op de jaarlijkse verzoendag slechts een schaduwbeeld is, volledig onafhankelijk, buiten het religieuze systeem van het oude judaïsme volbracht worden, buiten de legerplaats. En daarom heeft de Heer Jezus, om het ware volk van God door zijn bloed te heiligen, buiten de poorten van Jeruzalem als een verworpene de smadelijke kruisdood geleden. Ja, de zoektocht naar ware vriendschappelijke omgang met God, dat brengt u paradoxaal genoeg niet binnen, maar buiten de legerplaats. En een Exodus-verhaal dat deze totale ommekeer van dat traditionele denken van binnen en buiten aankondigt, dat wordt gevonden in Exodus hoofdstuk 33. Vandaar gaat Mozes een heel eind ver buiten de legerplaats een tent opzetten. En iedereen die jou bij de Heer zoekt, die moet zich buiten de legerplaats begeven naar die plaats om jou daar te ontmoeten. En wanneer dan Mozes de legerplaats uitgaat en die tent der ontmoeting binnenhaalt, dan komt de wolk van de heerlijkheid over de tent en heeft Mozes persoonlijke omgang met God, zoals de man met zijn vriend spreekt, face to face. En dat grijpt plaats nog voor de tabernakel opgericht wordt in de legerplaats, waar de Gods aanwezigheid zich verbergt achter een voorhangsel. Is dat niet veelzeggend? Maar waarom is Mozes eigenlijk genoodzaakt om buiten de legerplaats te gaan? In Exodus 33 is de legerplaats van Gods volk een onheilige plaats geworden, omdat het volk van God Yahweh heeft verworpen door de afschuwelijke afgoderij met het gouden stierkalf. En moest Yahweh de legerplaats bezoeken, dan zou hij tegen deze ongehoorzamen in heilige toorn uitbreken en hen vernietigen. Alleen buiten de legerplaats kan men naderen op heilige grond, omdat God alleen daar zich openbaart. En weet u wie dat er in Exodus 33 daar gevonden wordt, in die tent van God buiten de legerplaats, wie dat er permanent verblijft? Je mocht twee kinderen raden. Jozua, Yeshua. Misschien begrijpt u nu ook waarom dat hij niet in de lijst van de geloofshelden opgenomen is. Omdat hij vooruitwijst naar Jezus Christus. Daarom staat hij niet in de lijst van de geloofshelden. Ja. Maar we zien hier dat Jezus de trouwe dienaar, de ware Yeshua, buiten de legerplaats gekruisigd is geworden, omdat we daar God zouden kunnen ontmoeten in hem. Alleen in hem kunnen we God ontmoeten. Maar we kunnen alleen tot die heilige plaats naderen als wij ons buiten de legerplaats begeven. En dus onze plaats in de huidige wereld opgeven. Weet je nou, net zoals Mozes dienen wij onze naam, onze status, naar de normen en waarden van Egypte, deze wereld, definitief achter ons te laten. En op deze wijze de huidige voorbijgaande wereld oordelen, zoals Noach, Mozes en Rahab ons hebben voorgeleefd. Nu, voor de schrijver van deze brief is naderen tot God en buiten de legerplaats gaan, dat is precies één en dezelfde beweging. Je kan dat niet loskoppelen van elkaar. Het zijn twee zijden van een muntstuk. Naderen tot God is tegelijkertijd buiten de legerplaats gaan. En ik wil het toch wel even onderstrepen, want ik geloof dat in de hedendaagse evangelische cultuur dat er nog bitter weinig aandacht voor is. U kent de populaire slogans wel. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Of kom tot Jezus, kom zoals je bent. Jezus neemt jou aan. Maar dergelijke populaire uitspraken vertellen slechts de helft van de waarheid. En een halve waarheid, ik weet niet of je dat weet, maar dat is slechter dan een volledige leugen. Komen is één ding, maar Jezus navolgen, dat is toch wel het doel van het evangelie. En dat is niet vanzelfsprekend, hè? Vraag toch maar een keer aan de rijke jongeling. Hij kwam tot Jezus zoals hij was, en de Heer Jezus had hem lief. Maar Jezus' discipel, dat is er niet van geworden, hè? Dat is er niet van gekomen. Maar het probleem is, mensen, dat wij in een tijd leven dat de evangelische christenen beter hun zangbundel kennen dan wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Er blijft meer plakken van wat we samen zingen dan dat wat we lezen of onderwezen worden uit Gods woord. En moesten we dan nog zingen wat dat schriftuurlijk is, maar veel van wat er in de laatste jaren in de meest gebruikte zangbundel terechtkomt, stelt inhoudelijk niet zo heel veel voor. Het hangt theologisch gezien heel vaak met aan en ogen aan elkaar. Maar de boodschap van de gekruisigde Jezus van Nazareth is voor de mens van nature nog altijd een dwaasheid en een struikelblok. Het staat diametraal tegenover alles wat de huidige wereld voorstaat, waardevol acht en de moeite waard acht om voor te leven. En dat is geen populaire boodschap, dat kan je niet populair maken. Uitgaan om Jezus na te volgen, dat is wat ik persoonlijk cruciform discipelschap ben gaan noemen. Cruciform discipelschap. Puur uit noodzaak trouwens, omdat tegenwoordig onder discipelschap begrepen wordt, niet weergeeft wat de Heer Jezus leert. De vlag dekt de lading niet. De weg die leidt naar het nieuwe Jeruzalem is voor iedereen de weg van het kruis. Niemand kan uitgaan naar Jezus navolgen op weg naar de stad van God zonder zijn smaad te dragen. En iedereen die tot de Heer Jezus nadert, die moet zich afkeuren van de goedkeuring van deze wereld en de schaamte en de schande dragen die mensen hoe dan ook op ons zullen werpen. Er is geen andere weg, mensen. Weet je, toen de Heer Jezus vertelde dat hij naar Jeruzalem ging en dat dit ook de weg was die de discipelen moesten gaan, dat was ook een serieuze schok voor hen om dat de eerste keer te horen. Een serieuze schok. Maar het is nog altijd dezelfde boodschap die tot ons komt, dat de Heer Jezus zegt, als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest ter wille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zichzelf te verliezen of erbij in te boeten? Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de mens zo zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. Wie dat opgeeft wat hij niet kan behouden, om te winnen wat hij nooit meer kan verliezen, is geen dwaas. En wat zal ik nog meer zeggen? Maar ik denk dat je heel duidelijk ziet wat daar achter voor staat en als je die tocht niet maakt door de schrift, zie je niet wat de schrijver werkelijk op doelt. Rachab heeft haar stad verlaten en ze heeft niet achterom gekeken. En ze heeft inderdaad haar carrière opgeheven om buiten de legerplaats te gaan verblijven. En dat is de les die de schrijver op het hart wil drukken van deze mensen en ook van ons. Het is de weg die de Heer Jezus ons geleerd heeft, de weg van discipelschap. Hem achterna gaan, op weg gaan. Naderen is niet genoeg, hè? Moet de Heer Jezus volgen tot het eind. En ik hoop dat de Heer onze genade heeft om dat te doen. Amen.